ik kan, want ik sla natuurlijk eigenlijk één keer halleluja over en jou kan in het eind. Ja. Anders doen we eerst die laatste.
Als je dan weg, begin is, dan kan hij
wel. Ja. Je mag ook in een kantje. Precies dezelfde, want dan kan ik de tekst ook hieruit pakken.
Ja, zei ik ook al niet voor de meeste.
Oh, de tekst. Ja, de tekst. Voor mij is het hetzelfde, want anders moet ik gewoon switchen. Dat vind ik heel, dat is een beetje moeilijk hoor. Ja, dan moet je even de oude rij nog gaan. Maar deze gaat ook achter elkaar door. Ik weet niet of dat het. Ik ben hem wel gewend dat hij dan wel in één keer doorgaat aan het eind. Dat is wel. Wil jij iets langzamer zijn?
Ja, dat is goed.
Ja. Maar dan wordt het helemaal zo haast. Dan haast ik mijn adem haast niet meer.
Zullen we hem nog één keer doen? Want dan ja. Wanneer hem aan mij.
En doe dan wel met het tussen wat je nu deed of zonder? Ja, ik denk dat dat zonder
is. Ik weet
wel
niet over welk stuk je moet hebben.
Hij hoort iedere keer tussendoor. Dus, ja. Zing wel mee. Ja, ik denk, ik zou het wel zo doen, want ik denk dat iedereen wel gewend is zo te zingen.
Ik heb geen idee, precies.
Wij zingen hem altijd zo, dus dan, ja, dan zou ik hem zo doen, want dan wordt hij ook zo gediend. Ja, en dan wordt hij wel zo, dan zou ik het wel doen. Ja, wij zijn Leiden.
Ja.
doen we even nog een scanning van alle dingen? Wat doen ze dan?
Ja, die... Oh ja, is goed. Ja.
Als doe je nog voorstel, dan ga ik niet op. Ja.
Ja, die eerste. Dat is goed.
Zo. Je hebt weinig genoeg.
Ja, ik ken deze wijze ook. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Heel hartelijk welkom thuis en hier in de kerk. Jullie hebben me allemaal gehoord, maar als u thuis meeluistert, heel hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Henk van der Heuvel gaat ons vanmiddag voor. We hebben vanmiddag een leerdienst over het gebed. En ja, vanmorgen is er nog een afkondiging blijven liggen. Dus die wil ik graag toch doen, ondanks dat er vanmorgen wel voor gebeden is. Op 10 juli hopen Rob van Vuren en Mariska Verheij in het huwelijk te treden. Dat vindt plaats hier om 14:30 in de Zuidhovenkerk. En dominee Legemaat is de voorganger. En we wensen jullie een fijne dag toe. We gaan nu beginnen met het zingen van Weerklank 449. En dat is Komt, laat ons vrolijk zingen. Een gezegende dienst toegewenst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we samen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboorte uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Psalm 136 verwoordt dat God aan al wat leeft voedsel geeft, mens en dier. En daarom zingen we uit Psalm 136 de aangegeven vers. Laten we samen gaan bidden. Heere onze God, wij loven u, want u bent goed. En uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Van generatie op generatie bent u trouw en blijft u trouw. U de schepper van deze schepping, van het heelal, immens van omvang, van zon en maan en sterren, van bloemen, vissen, vogels, van het leven van ieder mens. En toen u het geschapen had, was het goed. Maar Heere God, het is gebroken geworden. Elke vorm van leven in uw schepping en in het mensenleven. Door de zondeval. Maar u bent zo trouw en zo goedertieren. Dat u in Christus werkt aan het herstel van alle dingen. En zo belijden we u als onze Vader die in de hemelen zijt. Die ons elke dag ons dagelijks brood geeft. Wij danken u daarvoor. En als wij daar vanmiddag samen over na gaan denken, bidden we om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we met elkaar er zicht op krijgen wat dat voor ons gebedsleven betekent. Leer ons als uw kinderen te leven, elke dag opnieuw, in afhankelijkheid van u en onder uw zegen. Heer onze God, we bidden voor elkaar, alle die met ons verbonden zijn via de livestream, nu of later. Wilt u met ons zijn, ook hier in de kerkzaal, allen de wijsheid en de kracht geven die een taak hebben te vervullen. En laat deze dienst zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u geven dat we ons ook verbonden weten en blijven voelen met alle die uw naam belijden. Ook hier in onze stad. Wees daarin met ons. Vervul ons met dankbaarheid voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. De lezing in relatie tot de vierde bede is uit het Bijbelboek Deuteronomium. We lezen met elkaar hoofdstuk 26, de versen 1 tot 12. En broeder Aad Kraan zal dat voor ons doen.
Boven het hoofdstuk staat offer van de eerstelingen. En wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land, dat de Heer uw God u geeft. En u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn en tegen hem zeggen: ik verklaar heden voor de Heer uw God dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u voor het aangezicht van de Heer uw God betuigen en zeggen: mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen. Maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde slaafarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de Heer, de God van onze vaderen, en de Heere verhoorde onze stem. En hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking. En de Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, Heere, mij gegeven hebt gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de Heer, uw God. En u neerbuigen voor het aangezicht van de Heere, uw God. En u verblijden over al het goede dat de Heere, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft. U, de leviet, de vreemdeling die in uw midden is. En wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tiende, gereed bent met het afstaan van alle tienden van uw opbrengst, dan moet u het geven aan de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. Tot zover.
En met deze lezing sluit dan aan de gewone catechismus. Vraag 41 en antwoord. Bid je ook voor jezelf? En het antwoord is ja, want ook mijn dagelijks leven met alle vreugde en zorgen is in de handen van God. En daarom zeg ik, geef ons heden ons dagelijks brood. Leer ons op weg naar uw rijk, niet op onze eigen voorraden te teren, maar dagelijks de hand op te houden voor wat u ons geeft. Tot de laatste dag komt en wij het beloofde land zullen binnengaan. Over deze verbinding van schrift en belijden gaan we het met elkaar hebben. En antwoord daarop is lied 467 uit de bundel Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen hier en thuis. Het thema geef ons heden ons dagelijks brood. Je zou kunnen zeggen, hoe gewoon klinkt dit gebed? We hebben immers al een dagelijks vers brood. Moet er nog wat? Zonneschool. De kinderen van de zonneschool. Die 's middags mogen komen. Ja, kom maar. Ja, mag je met de juffrouw mee? Ja, dus geef ons heden ons dagelijks brood. Klinkt gewoon. We hebben elke dag vers brood. Tweede dia. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is bijna praktisch gezien twee keer hetzelfde. Maar dat komt een beetje door een van de woorden in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Dat is een woord dat alleen maar hier gebruikt wordt door Matthäus. En dat op verschillende manieren kan worden vertaald en verschillende aspecten onder woorden gebracht kunnen worden. Ik wil u dat ook laten zien. Heden, dat kan ook betekenen voor de huidige dag, zeg maar voor vandaag. Maar het kan ook betekenen dat wat wij nodig hebben. Dat wat noodzakelijk is voor ons levensbestaan. Als je die twee dingen met elkaar combineert, dan krijg je wat vertaalmogelijkheden. En ik vond het wel interessant voor u om dat gewoon maar eens eventjes met u te delen. Omdat wij zo gewend zijn, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar er is meer mogelijk. De vertaling is, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Dat is een mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is, geef ons vandaag ons brood voor morgen, voor de volgende dag. En geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Nou, de meeste bijbelwetenschappers, commentatoren, die kiezen voor die laatste. Maar het is natuurlijk ook heel goed om gewoon voor jezelf te weten, oké, in het Onze Vader ben ik zo gewend jaar in jaar uit om te zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar neemt u deze mogelijkheden eens erbij. Want wat doen we eigenlijk als we die bede uitspreken? Dan zeggen we tegen de Heere God, wilt u voorzien in onze dagelijkse behoeften, in onze lichamelijke behoeften. En dat zien we gelijk terugkomen, zowel in de gewone catechismus als in de Heidelberger catechismus. In de gewone catechismus ziet u het daar staan. En dan wil ik nadruk leggen op het element van leer ons dagelijks de hand ophouden voor wat u ons geeft. Daar moet je eens even over nadenken. Leer ons dagelijks de hand ophouden. En gaat u nou eens bij uzelf na of u dat doet. Catechismus is de volgende. Die vraag en antwoord 125. Wat is de vierde bede? En dat wil zeggen, wil in alles, alle behoeften van ons lichaam voorzien. Wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien. Nou, we hebben een aantal gemeenteleden die meedenken over deze bede. En een aantal elementen van hun stem heb ik onder elkaar gezet voor u. En dan kunt u met mij meelezen. Ik heb God elke dag nodig. En dat is best lastig. Met alles wat we hebben. En de aanvulling daarbij was, als je twee inkomens hebt, voel je je dan wel afhankelijk nog? Een andere invalshoek was, ik ben afhankelijk van God. Of durven wij nog te vertrouwen op God wat wij voor wat we dagelijks nodig hebben. Brood is in de Bijbel sterk symbolisch, zei een ander. En ik voeg eraan toe, Jezus is het brood des levens. Een ander zei, we hebben alles. We hebben alles. En dat moet ons bescheiden houden en bescheiden maken. Dus het element van bescheidenheid komt op bij deze bede. Een ander zei, alles wat wij van God ontvangen, behoort hem allereerst toe. Dat resoneert Deuteronomium 26. En bij weer een ander, als die over de bede nadenkt, wordt gezegd, het is leven in afhankelijkheid voor God. Herkent u een van deze elementen bij uzelf, als je deze bede bidt? Ik wil wat met u nadenken over het element van brood in Bijbelse tijd. Want wat voor ons vanzelfsprekend is, was in Bijbelse tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend. Brood is in het Nabije Oosten, in de Bijbeltijd, de allerbelangrijkste voedingsmiddel. Het is eigenlijk de kern van het levensonderhoud. Brood is hoofdbestanddeel van de maaltijd. Wij kennen de uitdrukking het brood breken. En dat betekent de maaltijd beginnen. Dat betekent ook het delen van het eten met anderen. En we weten dat onze Heer Jezus Christus het brood aan de Pesachmaaltijd heeft verbonden aan zijn eigen lichaam. Als je kijkt naar de productie van de verschillende granen in het Midden-Oosten is eigenlijk bepalend voor het aantal personen dat kon leven van dat stuk land. Men was namelijk zelfvoorzienend. Graan importeren was ongelooflijk moeilijk, maar ook heel erg duur. Mag ik een voorbeeld geven? Oude Testament, Jozef. Jozef die liet graan opslaan in Egypte voor de 7 jaren van hongersnood. De jaren die braken aan en toen verkocht Jozef het graan allereerst aan de Egyptenaren, maar dat lees je in Genesis 41, maar ook aan mensen uit allerlei landen. Nou, dan kennen we de geschiedenis van de zonen van Jacob. Als het gaat om de variatie in brood in de Bijbel, dan springen er uit gerstebrood en tarwebrood. Waarbij we moeten bedenken dat het tarwebrood 2 tot 3 keer zo duur is als gerstebrood. Even een voorbeeld, dat jongetje met zijn 5 broden en zijn 2 vissen, dat waren, staat erbij, gerstebroden in Johannes 6. Dus zeg maar het meest eenvoudige brood van elke dag. En nog een element wat je in het Oude Testament veel tegenkomt, dat is hongersnood. Gebrek aan brood dus. Dat betekende in die tijd een reden om het land te verlaten. Dan hoeven we alleen maar te denken aan Elimelech en zijn gezin, die naar Moab trekken. Bijbelboek Rut. En dan speelt er nog een andere lijn door het Oude Testament heen als het om brood gaat. Je zult niet van brood alleen leven. Het is die bekende uitspraak van onze Heer Jezus tegenover de Satan. En als Jezus zijn discipelen uitzendt, dan zegt hij tegen hen van ga erop uit. Maar je mag voor onderweg niets meenemen. En daar staat er dus letterlijk bij, geen brood. Geen brood. Wat betekent dat? Dat betekent dat de discipelen elke dag helemaal afhankelijk zijn van wat anderen hen geven. Zelf hebben ze niets. Anderen moeten voorzien in hun levensonderhoud. Dat moet u even goed vasthouden. Conclusie is eigenlijk, brood is van levensbelang. Het is een basisbehoefte. Dus wat doet de Heer Jezus als hij zijn discipelen leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan zet de Heer Jezus zijn discipelen met hun beide benen op de aarde. Letterlijk op de aarde. Voor brood moet je werken. Brood kost geld. Brood betekent landbouw, arbeid, economie, politiek, samenleving. Brood is gebed voor een christen die zijn afhankelijkheid van God kent en die afhankelijkheid beleidt. Het is niet vanzelfsprekend dat je elke dag vers brood hebt. Ja, voor ons wel, maar daar kom ik direct op terug. In de volgende dia, dan gaat het om de mens zal niet van brood alleen leven. En daarom heb ik ook Psalm 136 laten zingen. Want in Psalm 136 vers 25 in de HSV, daar lees je ook van de Heere God die geeft brood aan alles wat leeft. Dus niet voedsel, maar brood staat er letterlijk. Aan al wat leeft, in de Bijbel in gewone taal omschrijft het mooi. Die zegt, de Heere geeft mensen en dieren te eten. En dan voelen we wel met elkaar aan dat brood in deze context meer is dan alleen maar letterlijk brood op de plank. Dan omvat het meer, want dieren, althans de meeste, eten geen brood. En daarom staat in deze context brood ook voor gezondheid, sociale contacten, onderwijs, vrije meningsuiting, geloofsvrijheid. Zeg maar, alles wat nodig is voor ons welbevinden, voor ons welzijn. Dat is wat anders dan welvaart, hè? Ons welzijn. Ja, en dan komt het, de breedte, niet alleen voor ons, maar als in Psalm 136 staat, voor al wat leeft, dan gaat het dus ook om alle mensen in deze wereld. Als wij bidden, dan bidden we niet voor mijn brood, maar dan bidden we voor ons brood. En dat is Wij nemen dus, broeders en zusters, als we deze woorden in de mond nemen, dan nemen wij dus de nood van onze medemens, van onze naaste mee in dit gebed. En ik denk dat dat een punt is wat we ons niet altijd realiseren. Althans, ik niet. Maar hier zit dus een enorme opdracht voor de kerk. En voor elke christen. Om te bidden voor het brood. Het welbevinden van de mensheid. En weet u, dan gaan deze woorden ook niet alleen schuren met jezelf. Maar als je ze dan aan de Hemelse Vader voorlegt, dan heeft het zelfs iets in zich van een biddende verzetsdaad tegen al die ongelijkheid, al die onrechtvaardigheid in de verdeling van voedsel, van natuurlijke hulpbronnen in deze wereld ten opzichte van de hele mensheid. Dit gebed zet ons aan om zelf recht en gerechtigheid te doen in onze positie, in onze samenleving, maar ook voor de wereldgemeenschap. En als vanzelf, broeders en zusters, vloeit uit dit stukje van de verkondiging naar ons toe de vraag van ja, welke basisbehoefte heb ik als ik deze bede bid? Wat zijn nou eigenlijk mijn eerste levensbehoeften? En hoe ver gaan wij met onze overbodige en overdadige luxe? Zeker nu ook al die versoepelingen er weer zijn. Reizen, vakanties. Maar ook je eigen bezit. Hoeveel moet je bezit zijn om je wel te bevinden? Hoeveel? En dan kom je bij Deuteronomium 26. En het boek Deuteronomium is een boek dat opgebouwd is. In de eerste 25 hoofdstukken wordt een overzicht beschreven van de grote daden van God in de geschiedenis van zijn volk Israël. En dan weten we met elkaar, de heilsdaad bij uitstek is Gods bevrijding en Gods redding van zijn volk uit Egypte. En staat er in vers 8, hij heeft dat gedaan met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. En dat is in het Oude Testament de aanduiding voor Gods macht, voor Gods kracht, voor de overmacht van onze God. En na dat overzicht van die grote daden van God, komt Gods wet. De wetgeving van God tot in de details. En dan is eigenlijk hoofdstuk 26 de afsluiting waarin God zijn zegen belooft aan Israël. En de zegen daar, dat is het land Kanaan. Zij ontvangen het land Kanaan. En dan zit je in hoofdstuk 26 en dan in die eerste 12 versen die we gelezen hebben, dan roept Mozes het volk op om God te danken en zijn naam te belijden. En een van de uitingen van dankbaarheid is dat het volk met de eerstelingen van de oogst naar God toe moeten gaan. En die eerstelingen die vertegenwoordigen de hele oogst. Het beste van het beste moet eerst naar God. Als je voor je levensonderhoud in het Oude Testament, in het nabije oosten, afhankelijk bent van je brood, dan gaat dat terug natuurlijk op gerst of op tarwe. En het eerste van de oogst, dat mag je niet voor jezelf houden. dat is voor God. Het beste van het beste is voor God. Dat moet Mozes Israël inprenten. En hij geeft daar een aantal regels bij, een stukje liturgie. We hebben het net gelezen met elkaar in vers 3b. Ik verklaar heden voor de Heere uw God. Een verklaring. Ik kom met de eersteling van de oogst bij u. Ik breng de eerstelingen van de vrucht naar u, Heere. En dan staat erbij, die eersteling van de vrucht, die hebt u mij gegeven. Hoort u het? Daar hebben ze wel zelf voor gewerkt, maar u hebt het gegeven. Hoort u de resonans van de gewone catechismus? Leer mij elke dag uit uw hand te leven. Hoe goed op ons in laten werken. Want de reden dat Israël ook die eerste oogst, dus het allereerste wat zij in handen hebben voor hun levensonderhoud, dat ze dat aan de Heere moeten brengen als daad van dank, hangt samen met het feit dat het land Kanaan van de Heere is. We hebben het 6 keer gelezen. Het land dat de Heere u gegeven heeft, zegt Mozes. 6 keer. Dus dat zit wel tussen de oren. En staat erbij het land dat de Heere beloofd heeft aan Abraham. Hun stamvader. Hun geloofsvader. En dan zie je een mooie combinatie, broeders en zusters. Dan zie je dat de God van de bevrijding, de God van Abraham, Isaac, Jacob, is de God van de oogst. En is de God van het land. Alles is van hem. En al wat leeft, voorziet hij van brood. Psalm 136. En daarvoor moet hij elke dag worden gedankt. Daarvoor moet hij worden aanbeden. Dat haal je uit vers 10 en 11 van Deuteronomium 26. U zult de eerstelingen neerzetten voor het aangezicht van de Heer. Dat is danken. Elke gave die wij geven, is dat wij iets voor de Heere neerzetten. Uit dank. En zegt Mozes tegen Israël, u zult u voor het aangezicht van de Heere uw God neerbuigen. Dat is hem aanbidden en de houding van afhankelijkheid. Voor het brood. Voor je dagelijkse levensonderhoud. Maar dan mag je er ook, als je het zo doet, van genieten. Zegt Mozes. U zult u verheugen over al het goede dat de Heere uw God u en uw huis gegeven heeft. Vers 11b. Ziet u de volgorde? Danken. Buigen voor God. Genieten van wat God je geeft. En dan is het de vraag, hoeveel geeft God aan mij wat ik nodig heb? En hoeveel heb ik te veel? De catechismus helpt ons verder. In die vierde bede. U ziet de onderstrepingen. Als je de uitleg van 1563 volgt. We zitten dus even terug even. Hè? Dan erkennen wij dat de Heere, de God van Abraham, de God van de bevrijding, de God van de oogst, de God die dank vraagt en aanbidding en buigen, dat Hij de enige bron is van alle goed. En dat nog onze zorg, nog onze moeite, nog de gave van God ons zonder uw zegen ten goede komen. En dan zeg je tegen elkaar, ga er maar aan staan. Dan mogen we dus deze week mee aan de slag. Als je deze bede bidt. Ga je anders tegen je werk aankijken. Ga je anders bidden. Kom ik direct even op terug. Ga je anders danken. U de bron. Ik heb niks. Het beste van het beste in mijn bestaan is voor u. En u geeft het mij in handen. Maar daarvoor moeten wel eerst mijn handen helemaal leeg zijn. Anders kan er niks meer bij. Van Gods kant. Gewone catechismus. U ziet de onderstrevingen. Als ik dit bid, moet ik niet teren op mijn eigen voorraden. Dat is wel een dingetje, toch? Als u en jij en wij de kast opentrekken thuis. Maar dagelijks de hand ophouden. Ziet u de beelden op het journaal? Tigray, Jemen, Syrië, Iran, India. Nog meer landen? Nee toch? De hand ophouden als een VN-konvooi komt met rijst, schoon drinkwater. Als Artsen zonder Grenzen probeert hulp te bieden met medicijnen. Covid, vaccins, Europa, Nederland. Wat wij niet willen spuiten, brengen we naar Suriname. Ja, broeders en zussen, het schuurt. Deze bede schuurt. Je hand ophouden. Heeft een van ons het ooit hoeven doen? Maar je hand ophouden bij God. Is ons dat ooit gelukt? Ik trek een conclusie samen met u. Dankbaar leven. Ik hoop dat we met elkaar geproefd hebben, dat is leven in afhankelijkheid van God en van zijn zegen. En dan niet alleen als wij het moeilijk hebben. Maar ook als de trein loopt en we alles hebben. En veel te veel. We zijn afhankelijk van Gods zegen. En verruim dan eens even je blik. En kijk even naar de landen onder de Sahara. Geen regen, geen oogst, geen eten. Dat wijst ons op het feit dat wij de natuur niet naar onze hand kunnen zetten, maar dat wij de natuur wel beïnvloeden. En dan negatief. Klimaatverandering, milieuverontreiniging, stikstofproblematiek. En dat heeft tot gevolg juist in die landen dat het klimaat verandert, dat regen uitblijft, dat oogsten niet binnengehaald kunnen worden, dat zwermen sprinkhanen die eigenlijk nergens mee terecht kunnen, daar juist naartoe vliegen. En dat er een tekort is aan voeding en hongersnood dreigt voor miljoenen mensen. Ja, dus ik probeer u niet een schuldcomplex aan te praten. Laat het helder zijn. Wat we met elkaar doen is eerlijk onder ogen proberen te krijgen met elkaar dat het voor ons soms wel heel makkelijk bidden is. Terwijl het ongelooflijk moet schuren. Want de kloof tussen rijk en arm is gigantisch. Ik kijk alleen maar naar onze eigen stad. En als u en ik door de stad heen fietsen, ziet u ze zitten. Net als ik ze zie zitten, met hun plastic tasje, op de bank, en het enige wat ze hebben is een flesje bier. U ziet ze net zo goed als ik. En de inloophuizen stromen over. En u weet net zo goed als ik dat de voedselbank hier in Dordt alleen maar meer mensen moet helpen. En de vraag is of wij als christen voor het aangezicht van de hemelse Vader ons realiseren dat wij mee verantwoordelijk zijn voor onze naasten in de basale levensbehoeften, ook van hen dichtbij en ook heel ver weg. En als we dat met elkaar ons realiseren, want weet u, dat doen we best wel. Alleen soms voel je je zo ongelooflijk onmachtig. Maar we kunnen wel bij onszelf beginnen. Dat is echt zo. En dan is gewoon in alle eerlijkheid de vraag aan ons allen. Durven we een klein beetje, zeg ik, afstand te doen van ons te veel? En zijn we bereid te delen van onze overvloed? Weet u, als wij de vierde bede straks aan tafel bidden, dan zijn we nog lang niet klaar als ons eten op tafel staat. Nog lang niet. Wij moeten leren dankbaarheid te verbinden met delen. Delen van ons te veel. En dat mag zeker niet het sluitstuk zijn van ons huishoudboekje. Dankbaarheid voor Gods zorg moest Israël brengen tot concrete daden van dank. Het beste van het beste was voor de Heer. En zo leven leer je genieten van wat je hebt. En ontstaat er een economie van genoeg. Paulus, 1 Timotheus 6, leest u het maar na. Een economie van genoeg En niet van ongebreidelde maximalisering van winsten ten koste van onze naasten. En dan leren we, en als christenen moeten we daarmee beginnen. En als kerk hebben we daar een roeping in. En gelukkig doen we het een en ander. Zeker. Maar misschien moeten we nog wel bewuster onze keuze maken voor voeding. En zeker voor kleding. Waar wordt het gemaakt? Speelt kinderarbeid een rol? Kan ik wel naar de Primark? We zijn rentmeesters en geen eigenaars van alles wat we hebben. Alles is van de Here, zegt Mozes. Alles. En weet u, en dat is de andere kant en dat is weer die prachtige kant, rijkdom is een zegen. Je ontvangt het van God om anderen te helpen, niet om je bankrekening te spekken. Je hebt een grote verantwoordelijkheid tegenover de kansarme mens die je naaste is. Maar jij bent net niet in dat gezin geboren. Je bent in een andere wieg gelegd. Maar dat is niet zomaar. Dat doet God om ons de mogelijkheid te geven er voor de ander te zijn. Want rijkdom is nooit een doel in zichzelf. Rijkdom op zich. En kijk om u heen. Roept op de verzoeking van hebzucht. Meer, meer, meer. En dan heb ik het niet over de CEO's. In de multinationals heb ik het ook over onszelf. Ons gebed voor het dagelijks brood is het gebed voor wat ik nodig heb. Vandaar de vertaalkeuzes die ik met u deel. Voor wat je nodig hebt. Het is niet het gebed voor te veel. Het is het gebed om tevreden te zijn met wat je hebt. En niet meer te verlangen dan wat je nodig hebt voor je welzijn. Opdat je welvaart niet ten koste zal gaan van je medemens. Een man, een vrouw, zelfs een kind die voor onze nieuwe mobiel in de mijnen moet werken. Om het maar even heel scherp te stellen. We moeten ons bewust worden. Veel meer dat deze vierde bede alles te maken heeft met onze visie op wat God ons elke dag in handen geeft. Brood staat symbool voor verbinding met Hem, met onze naaste. Samen eten verbindt mensen aan elkaar. Samen het brood eten aan de tafel van Christus verbindt ons als broeders en zusters aan elkaar. Wie bidt voor wat hij nodig heeft, elke dag, vraagt ook aan de Hemelse Vader voor het brood. Voor de ander, onze naaste. En wij worden ingeschakeld om het uit te delen. Dan pas kun je genieten, Hem aanbidden en dankbaar zijn. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus, we danken u. We danken u uit de grond van ons hart voor alles wat u ons geeft. Voor alles wat u ons in handen geeft. En u geeft soms zoveel. Maar u doet dat opdat we het zullen uitdelen. Met onze naasten. En niet zullen bewaren voor onszelf. Wij danken u dat wij met het beste van het beste bij u mogen komen. Om zo onze afhankelijkheid van u te belijden. En voor uw aangezicht te beleven dat we genieten kunnen. Van het genoeg. Van het tevreden zijn. Wij danken u dat we ons voor u mogen neerbuigen. En onze hand mogen ophouden als een bedelaar. Heer onze God, we danken u dat u vanmiddag ons weer wilde inscherpen, onze verantwoordelijkheid, dat bidden tot u oproept tot daden voor u. Dat geloof zonder de werken een geloof is zonder beweging. Een geloof dat stilvalt. En daarom bidden we u. O God, maak ons bewust wat u ons toevertrouwt. Maak ons bewust dat u ons een plek geeft in de samenleving om daar er te zijn voor onze naasten. Maak ons bewust als kerk steeds meer om onze diaconale zorg in onze samenleving en in deze wereld vorm en inhoud te geven. Heer, we danken u dat we al veel moois mogen doen. Niet alleen als gemeente, maar ook in ons kerkverband. Niet alleen intern in ons land, maar ook naar deze wereld toe. Voor alle die zich daarvoor inzetten en uitgaan. En taken op zich nemen om de naaste te dienen en te helpen. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. En we bidden tegelijk, Heere God, maak ons actief. Zet ons in beweging. Help ons om op dat kleine stukje van ons levensterrein een kloof te dichten. Tussen hen bij wie we het gewoon zien dat ze hulp nodig hebben. Heer onze God, we danken u dat we ook het werk voor Kerk voor Crispijn mogen doen. Dat we daarin iets van uw licht mogen laten schijnen. En dat dat ook wordt opgevangen en dat dat zijn uitwerking mag hebben. En zegent u alle activiteiten in onze stad die vanuit kerken gebeuren om mensen te bereiken en te benaderen, ook met het evangelie. Heere God, en in dat kader in de afgelopen week heeft Henry Schutte van Youth for Christ, die in Crispijn zijn werk heeft, een hele nare ervaring opgedaan, dat hij bedreigd werd door iemand. En dat was een hele serieuze bedreiging. U bewaarde zijn leven. En we bidden u, Heere, breng hem die het deed tot bezinning. Want, trouwe God, het evangelie van u is juist een kracht tot behoud. En niet tot ondergang. Er is zoveel leed ook in onze stad. Zoveel stille armoede. Zoveel verslaving. Zoveel nood. We bidden voor de stad. En we bidden u dat de vrede voor de stad ook ons vrede geeft. Omdat we onze bijdrage daaraan leveren. Wij bidden u voor de wereld waarin we leven. O God, wat een onrecht. Wat een ongelijkheid. Wat een trauma's lopen mensen op in landen waar geen eten, drinken en geen medische zorg is. Kinderen die sterven van de honger. Mensen die omkomen door het COVID-virus omdat slechts een heel klein percentage van de bevolking is gevaccineerd. O God, geef de wereldgemeenschap verantwoordelijkheid. Opdat de grote landen zich zullen ontfermen over hen die het nodig hebben. Heer, we bidden u, geef ons open ogen om een barmhartige Samaritaan te zijn op de plek waar u ons roept. Geef ons in deze nieuwe week wat we nodig hebben voor onze dagelijkse behoeften, voor ons dagelijks werk, voor de taken die er liggen voor onze kinderen op school, nog even voor de vakantie, voor ons werk in de samenleving, voor ons eigen bedrijf dat we runnen. Maak ons trouw op onze plek in uw kerk en zegen ons in de contacten met broeders en zusters die dezelfde naam u, Heer Jezus, belijden. En zo mogen we de zondag weer afsluiten. U gaf ons veel. Veel te veel om voor onszelf te houden. Maak ons tot uitdelers van wat u ons toevertrouwt. En help ons, Heere, om in praktijk te brengen wat u, Heer Jezus, uw discipelen en ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven voor kerk en jeugdwerk in ons midden. En dan zingen we daarna als inleiding ook op het belijden van het geloof. Zoek eerst het koninkrijk van God. Want onze goede God zal bovendien ons geven wat we nodig hebben.
Thank you.
Laten we samen met alle broeders en zusters wereldwijd, van alle tijden, uitspreken en samen belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga de week weer in, draag de zegen van onze God met u mee, die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Thank you.